Again, it's a great privilege to be here tonight with all of you.
Het is een voorrecht om hier met jullie allemaal samen te zijn.
You'll have to pray for me because I'm in the middle of losing my voice.
Nou, ik heb jullie gebed wel nodig, want mijn stem begint het een beetje te begeven.
But I believe that the Lord has something for us tonight in his word.
Maar ik geloof dat de Heer vanuit zijn woord tot ons wil spreken deze avond.
We're talking about personal revival.
En we denken na over persoonlijke opwekking.
And in that there is a great need that the Spirit of God moves among us.
En daarvoor is het heel erg nodig dat de Heilige Geest in ons midden werkt.
We are utterly dependent upon God's sovereign will.
We zijn heel erg afhankelijk van wat God in zijn soevereiniteit wil.
At the same time, the sovereignty of God should never make us passive.
Maar tegelijkertijd moet de soevereiniteit van God ons nooit passief maken.
In one sense, it should make us aggressive.
In een bepaald opzicht moet het ons juist heel actief maken.
To passionately seek the face of God.
Om met heel veel hartstocht het aangezicht van onze God te zoeken.
And passionately seek his power in our life.
En met heel veel verlangen ook te zoeken naar zijn kracht. Geopenbaard in ons leven.
The way we should look at it is this.
De manier waarop we hier naartoe behoren te kijken is als volgt.
We are all empty.
Wij zijn geheel leeg.
He is all fullness.
Hij is een en al volheid.
And he desires to share that fullness with us.
En hij heeft een verlangen om zijn volheid met ons te delen.
For his glory and for the advancement of his kingdom.
Tot eer van hem en tot uitbreiding van zijn koninkrijk.
So we're going to be looking tonight in 1 Peter.
We gaan met elkaar kijken naar 1 Petrus.
We will start out reading 1 Peter chapter 4 verse 1 through 5.
We lezen 1 Petrus 4, vers 1 tot 5.
Brother, if you could
1 Peter 4, vers 1 tot 5.
Yes, if you could read it.
1 Petrus 4, vers 1 tot 5. Leven naar de wil van God. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. En daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen.
Now after hearing this, you may be thinking, Brother Paul, what does this have to do with revival?
Nou, nadat je dit hebt gehoord, vraag je je misschien af, wat heeft dit van doen met opwekking?
Absolutely everything.
Maar dat is heel veel, alles.
In fact, what we find here has killed more revivals and moves of God than probably anything else in church history.
In feite is het zo dat wat we hier vinden meer opwekking heeft gedood en tot een einde heeft gebracht dan al het andere wat we in de geschiedenis kunnen vinden.
God has done a work here in Holland through many of you.
God heeft een werk hier gedaan in Nederland door velen van jullie.
What I just read here is my greatest fear for you.
Maar wat we zojuist hebben gelezen is mijn grootste angst voor jullie.
So let's take a look at it.
Dus laten we er naar kijken.
I read 1 Peter. No, 1 Timothy.
Oh no.
Okay, let's get the right passage. It's 1 Timothy chapter 4.
I'm sorry.
Verses 1 through 5.
Okay. I see 1 Timothy there.
Yeah, that's 1 Timothy is where we need to go.
Okay, we start over again because I read 1 Peter 4.
1 Timothy chapter 4 verses 1 through 5.
Ik had al mijn twijfels. 1 Timothy 4, 1 through 5.
Yes.
I have to read it now, okay?
Please.
Okay. 1 Timotheus 4. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed.
As I said, this is a passage that is very important for you.
Zoals ik zei, dit Bijbelgedeelte is heel belangrijk voor jullie.
Because what we find here has ruined so many genuine works of God.
Want wat we hier aantreffen is de oorzaak geweest van het eindigen van zoveel bijzondere werkingen van God onder de mensen.
He begins by saying, but the Spirit explicitly says.
En hij begint te zeggen, maar de Geest zegt uitdrukkelijk.
This is very unusual in the New Testament.
Het is heel ongebruikelijk dat dit zo opgeschreven staat in het Nieuwe Testament.
We don't see this kind of construct anywhere.
Een zinsconstructie zoals hier komen we nergens anders tegen.
The Spirit is through Paul telling something very important.
De Geest zegt door de apostel Paulus iets heel belangrijks.
It is a prophecy.
Dit is een profetie.
But the word explicit shows the importance of this prophecy.
En het woord uitdrukkelijk dat laat zien hoe belangrijk deze profetie is.
It is a great warning about a great danger.
Het is een hele grote waarschuwing ten aanzien van een heel groot gevaar.
When will it happen? It will happen in later days.
En wanneer zal dat plaatsvinden? In latere tijden.
So what is he referring to?
Waar heeft hij het over?
In the New Testament, the last days began with the first coming of the Messiah.
In het Nieuwe Testament begon het laatste der dagen met de komst van de Messias.
This is clear in Acts chapter 2.
Dit wordt ons duidelijk gemaakt in Handelingen 2.
The day of Pentecost, it says, in the last days, God will pour out his spirit.
Op de Pinksterdag staat, het zal zijn in het laatste der dagen dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees.
So when people come up to me and say, Brother Paul, we're living in the last days.
Dus als mensen naar mij toe komen en zeggen, Brother Paul, we leven nu in het laatste der dagen.
I always say, we've been living in the last days for 2000 years.
Dan zeg ik altijd, we leven al 2000 jaar in de laatste tijden.
It's the age of the Messiah.
Het is de tijd van de Messias.
But also the idea is that it is an age of a coming kingdom.
Maar het idee is ook dat het tijdperk is van het aankomende koninkrijk.
A kingdom that is here and yet is still coming.
Een koninkrijk dat er al is, maar dat ook nog komende is.
And in that it is still coming, it is a time of great conflict.
En omdat het nog komende is, is het ook een tijd van grote strijd.
It is a time of warfare.
Een tijd van oorlogvoering.
Even in the Jewish mindset prior to the coming of the Messiah.
Zelfs in de Joodse manier van denken, zoals we die aantroffen voor de komst van de Messias.
They believed that with the coming of the Messiah there would be birth pains.
Zij geloofden toen al dat met de komst van de Messias dat gepaard zou gaan met barensweeën.
Tribulation.
Met verdrukking.
Until all was complete.
Totdat alles volmaakt zou zijn.
That is the Christian life.
En dat is het christelijke leven.
That is Christianity.
Dat is christendom.
Now he says, but the Spirit explicitly says that in last times some will fall away from the faith.
En er staat, de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof.
This is true apostasy.
Dit is ware afval.
They will make a claim to Christianity.
Ze zullen zeggen dat ze christelijk zijn.
Then they will openly deny Christianity.
Maar daarna zullen ze openlijk het christendom afwijzen.
Or they'll do something else.
Of ze doen wat anders.
They will continue to claim Christianity, but they will twist everything about Christianity.
Ze zullen doorgaan met zich in het christendom te bevinden, maar ze zullen alles in het christendom omdraaien.
Now this apostasy just is cannot be just the result of human ignorance.
Nou, en deze afval is niet, die kan nooit alleen het gevolg zijn van de onwetendheid van mensen.
It is suprahuman.
Het is bovenmenselijk.
It is supernatural.
Het is bovennatuurlijk.
Demonic, satanic.
Het is demonisch, satanisch.
And again, we hardly find this kind of language in any other part of the New Testament.
En nogmaals, deze manier van spreken vinden we nergens anders in het Nieuwe Testament.
They will be paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons.
Ze zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.
Now when we think about this,
als we hierbij stilstaan,
I mean if this is all I had,
als dit het enige zou zijn wat ik zou hebben,
to describe what Paul is talking about,
om te beschrijven waar Paulus het over heeft,
I mean, he uses such strong language,
Paulus gebruikt zulke sterke taal,
that I would think he would be talking about witchcraft,
dan zou ik me zo kunnen voorstellen dat hij het zou hebben over hekserij,
demonic possession,
of demonische bezetenheid,
teachings of the Antichrist.
De leringen van de Antichrist.
And that's why I'm real surprised when I get to verse 3.
En daarom sta ik verbaasd als ik bij vers 3 aanland.
Men who forbid marriage.
Mensen die het huwelijk verbieden.
How's that a doctrine of demons?
Hoe kan dat nou een lering zijn van geesten?
An advocate abstaining from food.
En iemand die zegt dat je niet moet eten, dat je veel moet vasten en zo.
That doesn't sound to me like a doctrine of demons.
Dat klinkt niet als een lering van demonen.
That sounds to me like just a little bit of confusion that could be cleared up.
Dat klinkt in mijn oren als gewoon een beetje verwarring die we snel uit de wereld kunnen helpen.
Do you see what I'm talking about here?
Begrijp je wat ik bedoel te zeggen?
He uses this strong language, doctrines of demons and deceitful spirits.
Hij gebruikt hele sterke taal, leringen van demonen en van misleidende geesten.
And then he talks about men who have a preoccupation with food.
En dan heeft hij het over mensen die helemaal bezig zijn met eten.
And have some wrong views of marriage.
En die een beetje verkeerd nadenken over het huwelijk.
This is what I want to put before you.
En dit is wat ik onder jullie aandacht wil brengen.
In Peru we have a saying in the jungle.
In Peru is er iets wat gebruikelijk is te zeggen als je in het oerwoud bent.
Save me from the calm waters.
Red me van het rustige water.
I will save myself from the rough waters.
Ik kan mezelf uit het onstuimige water redden.
Now what does that mean?
Wat bedoelen ze daarmee?
I see a river in the jungle that has dangerous rapids in it.
Ik zie een rivier in het oerwoud en die is gevaarlijk om. Ik zie gelijk dat die gevaarlijk is omdat die heel wild is.
Or if I see a river that is lined with alligators.
Of als ik een rivier zie die vol zit met krokodillen.
You don't have to tell me, Paul, be careful.
Dan hoef je mij niet te zeggen, Paul, pas op.
But if I see a river that is very calm,
maar als ik een hele rustige rivier zie,
very clear,
en een hele heldere rivier,
even shallow,
en heel vlak,
that's where I need the warning.
Dan moet ik gewaarschuwd worden.
It doesn't seem dangerous.
Want die ziet er namelijk niet gevaarlijk uit.
But it could be far more dangerous than that dangerous-looking river.
Maar hij kan veel gevaarlijker zijn dan de rivier die er heel gevaarlijk uitziet.
Now what is Paul talking about?
Waar heeft Paulus het over?
In order to understand this, we need to go to chapter 3 verse 16.
Om dit te kunnen begrijpen, moeten we naar hoofdstuk 3 vers 16 gaan.
He says, by common confession, great is the mystery of godliness. He was revealed in the flesh, was vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world and taken up in glory.
En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Paul is saying this.
En Paulus zegt dit.
It is the common and absolutely accepted confession that in the church that the gospel is great.
Het is de algemene en de algemeen aanvaarde belijdenis in de gemeente dat het evangelie geweldig is.
That the gospel has first place in everything.
Dat het evangelie de eerste plaats inneemt in alles.
That everything else in Christianity takes second place to the gospel.
Dat alles in het christendom secundair is vergeleken bij de plaats die het evangelie zelf inneemt.
It is not only the means of salvation, the only means of salvation.
Het evangelie is niet alleen het enige middel waardoor wij behouden worden.
But also it is called here the mystery of godliness.
Maar het wordt ook genoemd de geheimenis, het geheimenis van de godsvrucht.
It is that great revealed mystery of God that leads to true holiness.
Het is die geopenbaarde die openbaring van de Heere God, waardoor het geheimenis kenbaar is geworden, en dat leidt tot heiligheid.
And this is where many people are very confused.
En hier zijn veel mensen over in verwarring.
They look at the gospel as a means of salvation.
Ze kijken naar het evangelie als iets waardoor ze behouden kunnen worden.
And that's it.
En dat is dan alles.
I am justified through the gospel.
Ik ben gerechtvaardigd door het evangelie.
I've even heard people say this.
Ik heb mensen zelfs dit horen zeggen.
The law sends you to the gospel to be saved.
Het evangelie leidt, de wet leidt je naar het evangelie om behouden te worden.
And the gospel sends you back to the law to be sanctified.
En het evangelie leidt je terug naar de wet om geheiligd te worden.
No.
Nee.
The law is holy and the law is good.
De wet is heilig en de wet is goed.
And there are all sorts of principles and commands of the law that are beneficial for the Christian.
En er zijn allerlei principes en ook geboden in de wet die heel, waar we ons voordeel mee kunnen doen als christenen.
And through the law we can learn many truths about God.
En door de wet kunnen we veel waarheden aangaande God ontdekken.
But the law sends us to the gospel to be saved.
Maar de wet leidt ons naar het evangelie om behouden te worden.
And salvation is not just justification.
En de redding bestaat niet alleen uit rechtvaardiging.
But it is also sanctification.
Maar is ook heiligmaking.
How are we saved?
Hoe worden we gered?
Through the gospel.
Door het evangelie.
How do we grow in holiness?
Hoe groeien we in heiligheid?
By continuing in that gospel.
Door te gaan in het evangelie.
So some of you who are younger Christians, this might not seem very profound to you.
Nou, voor sommigen van jullie die nog maar net christen zijn, het lijkt misschien alsof dit niet zo betekenisvol is.
But it's only because you do not yet understand.
Maar dat komt omdat je sommige dingen nog niet begrijpt.
The great importance of the gospel.
Het enorme belang van het evangelie.
And how quickly a believer can be distracted by things other than the gospel.
En hoe makkelijk een gelovige wordt afgeleid van het evangelie door andere dingen.
And how quickly a movement that began with the gospel can get distracted thinking about other things.
En hoe makkelijk ook een beweging die begonnen is met het evangelie afgeleid kan worden omdat ze vooral aandacht gaan geven aan andere dingen.
It has happened so many times in history.
En dit is zo vaak in de geschiedenis gebeurd.
And for those of us who've walked many years with Christ, we can identify when we ourselves have done this.
En voor degene onder ons die al langer met Christus wandelen, kunnen we onszelf daar ook mee identificeren, omdat we dat zelf misschien ook wel gedaan hebben.
A person begins his Christian walk believing Jesus died for my sins.
Iemand begint zijn leven als christen met de volle overtuiging: Jezus stierf voor mijn zonden.
And that is the message of his life.
En dat is de boodschap van je leven.
His answer to almost to everything.
En het is antwoord op bijna alles.
I was a sinner.
Ik was een zondaar.
Christ became a man.
Maar Christus werd mens.
He went to the cross and he carried my sin.
Hij hing aan het kruis en hij droeg mijn zonde.
He died in my place and paid my debt.
Hij stierf in mijn plaats en heeft mijn schuld afbetaald.
He rose again from the dead and he ascended to the right hand of God.
Hij is opgestaan uit de dood en naar de rechterhand van God gevaren.
And I look to him.
En ik zie op hem.
He's everything to me.
En hij is alles voor mij.
Faith in him.
Geloof in hem.
Faith in his finished work.
En geloof in zijn volbrachte werk.
And they marvel in Christ.
En ze prijzen zich gelukkig met Christus.
They're looking to Christ.
En ze kijken naar Christus.
They're delighted with Christ.
En ze verheugen zich in Hem.
They speak about Christ.
En ze spreken over Hem.
But then they start getting distracted.
Maar dan beginnen ze afgeleid te raken.
I've seen people get distracted not by just bad things, but by good things.
Ik heb gezien dat mensen afgeleid raken niet alleen door slechte dingen, maar ook door goede dingen.
They'll start with statements like this.
En dan beginnen ze met uitspraken te doen als dit.
The Christian life is all about this.
Het christelijke leven gaat geheel en al over dit.
The Christian life is all about holiness.
In het christelijke leven draait het een en al om heiligheid.
No, it's not.
Nee, dat is niet waar.
The Christian life is all about evangelism.
Het christelijke leven is een en al evangelisatie.
No, it's not.
Nee, dat is niet waar.
The Christian life is all about walking in the power of the Holy Spirit.
Het christelijke leven, daar draait het allemaal om het wandelen in de Heilige Geest.
No, it is not.
Nee, dat is niet waar.
The Christian life is all about Jesus Christ.
Het christelijke leven, daar draait het allemaal om Jezus Christus.
It's all about the gospel.
Het gaat allemaal om het evangelie.
What God has done for us in Christ.
Wat de Heere God voor ons heeft gedaan in Christus.
And when you go off to some other thing and make it important, you are following a doctrine of demons.
En als je je laat afleiden en iets anders in het centrum plaatst, dan volg je het onderwijs van demonen.
I am saying this with a great deal of passion. I am raising my voice.
Ik zeg dit met heel veel passie en ik verhef mijn stem.
As an older father who would warn a child.
Als een oudere vader die zijn kind wil waarschuwen.
God has worked among you here in Holland.
De Heere God heeft onder jullie gewerkt hier in Nederland.
Don't turn aside to minor issues.
Maar laat je niet afleiden tot andere onderwerpen.
I embrace and enjoy the reformed doctrines of salvation.
Nou, ik omarm en ik verheug mij in de leer van de hervormers, zoals zij ook de heilsleer weer naar voren hebben gebracht.
But my Christianity does not begin and end with only the sovereignty of God.
Maar mijn christelijke geloof begint en eindigt niet alleen maar met de soevereiniteit van God.
I marvel at the doctrine of election.
Nou, ik sta verwonderd over het leerstuk van de uitverkiezing.
My Christianity does not begin and end with the doctrine of election.
Maar mijn christelijk geloof begint en eindigt niet met het leerstuk van de uitverkiezing.
I want to be holy.
Ik wil heilig zijn.
But my desire for holiness does not replace my desire for a person.
Maar mijn verlangen naar heiligheid komt niet voor mijn verlangen naar een persoon.
I want to preach anointed by the Holy Spirit.
Ik wil prediken in de zalving van de Heilige Geest.
And to do that I must pray.
En daarvoor behoor ik te bidden.
But I do not seek the anointing of the Holy Spirit more than the one who gives that anointing.
Maar ik zoek niet de zalving van de Heilige Geest meer dan degene die die zalving geeft.
It is Christ.
Het is Christus.
And if you want to stay centered in the will of God, Christ will have first place among you.
En als je in het centrum van Gods wil voor jouw leven wil blijven, dan behoort Christus in jouw leven centraal te staan.
And he will have second place and third place and fourth place.
En hij behoort op de tweede plaats te staan en op de derde plaats en op de vierde plaats.
He will be the first and the last, the Alpha and the Omega.
Dan zal hij de eerste en de laatste zijn, de Alpha en de Omega.
Christ alone was the boast of the Apostle Paul.
Christus alleen was de roem van de apostel Paulus.
Christ alone was the boast of Calvin.
En Christus alleen was de roem van Johannes Calvijn.
So many people who call themselves Calvinist would learn a lot if only they would read Calvin.
Zoveel mensen die zichzelf Calvinist noemen, die zouden heel veel leren als ze zouden gaan lezen wat Calvijn heeft geschreven.
For his strength was in his love for Christ.
Want de sterkte van Calvijn lag in zijn liefde voor Christus.
And he spoke much of Christ.
En hij sprak veel over Christus.
Spurgeon is called one of the greatest preachers, if not the greatest preacher since the apostles.
Spurgeon wordt de prins der predikers genoemd. Misschien wel de grootste prediker sinds de apostelen.
And I would agree with that.
En ik ben het daarmee eens.
But I have read much of Spurgeon.
En ik heb veel van Spurgeon gelezen.
And there's two things I would like to say.
En twee dingen zou ik daarover willen zeggen.
He was a topical preacher more than an expository preacher.
Hij was iemand die meer thematisch predikte dan dat hij bijbelverklarend predikte.
And he only really had one topic and one sermon.
En hij had eigenlijk maar één onderwerp en één preek.
No matter what passage he took, he made his way back to Christ and the Calvary.
Welk bijbelgedeelte hij ook nam, hij kwam altijd uit bij Christus en bij Golgotha.
I remember one time when I was in Peru.
Ik weet nog dat ik op een dag in Peru was.
And I was sitting down counseling a man about Christ for hours.
En ik had een gesprek van uren met een man die ik vertelde over Christus.
And it was obvious the man wanted more than Jesus.
En het was duidelijk dat deze meneer meer wilde dan Christus.
He basically wanted Jesus in order to meet the desires of his own flesh.
Hij wilde Christus zodat aan zijn eigen verlangens voldaan zou kunnen worden.
He couldn't see that Christ is everything.
Hij kon gewoon niet zien dat Christus zelf alles is.
And everything else is rubbish compared to him.
En vergeleken bij het kennen van hem is al het andere vuilnis.
5 minutes after that man left.
5 minuten nadat die man wegging, er stond iemand te kloppen aan de deur van mijn huis.
And it was a man doing evangelism.
Het was een man die evangeliseerde.
I opened the door, I said, hello.
Ik deed de deur open, ik zei hallo.
He said, I would like to talk to you about God.
Hij zei tegen mij, ik zou graag met je willen praten over God.
I said, wonderful.
Ik zei, dat is prachtig.
Talk to me.
Spreek met mij.
He said, "Do you eat meat?"
Hij zei tegen mij, eet jij vlees?
I said, "What?"
Ik zei, pardon?
He said, "Do you eat meat?"
Hij zei, ben jij een vleeseter?
Yeah.
Ja.
He said, "Do you worship on Saturday or Sunday?"
Hij zei, aanbid jij de Heere op zaterdag of op zondag?
I looked at him and I said, we live in a city of 8 million people.
Ik zei tegen hem, we wonen hier in een stad met 8 miljoen inwoners.
Who are in bondage to Satan and sin.
En die zijn gebonden aan Satan en aan zonde.
Who need to hear about a savior crucified and raised from the dead.
En zij behoren te horen over een heiland die gestorven is en is opgestaan uit de dood.
And all you can ask me is what I buy at the supermarket.
En het enige wat je mij nu vraagt is wat ik koop in de supermarkt.
You may be saying, well, I know what kind of group you're talking about.
Misschien zeg je, ik weet wel over wat voor groeperingen je het hebt.
All kinds of evangelicals are doing the very same thing.
Maar allerlei evangelicalen doen precies hetzelfde.
What should be the thing that people think of when they think about you?
Wat moet hetgene zijn waar mensen aan denken als ze aan jou denken?
That Christ is precious to you.
Dat Christus dierbaar voor jou is.
That he means more to you than anything.
Dat hij meer voor jou betekent dan al het andere.
When Spurgeon took the pulpit at the Metropolitan Tabernacle.
Toen Spurgeon werd aangesteld als voorganger van de Metropolitan Tabernacle in Londen.
He said something that I wish I could quote word by word, but I can't.
En toen heeft hij iets gezegd en ik zou willen dat ik het precies zou kunnen citeren, maar dat kan ik niet.
But this is what he said, basically.
Maar dit is wat hij zei.
I hold to the great creeds and confessions.
Ik geloof in de grote geloofsbelijdenissen.
And I embrace that great doctrine that is known as Calvinism.
En ik omarm ook die leer die wij kennen als het Calvinisme.
But my creed.
Maar mijn geloofsbelijdenis.
And my teaching is Jesus Christ.
En mijn onderwijs is Jezus Christus.
Christ.
Christus.
Christ.
Christus.
You stray from that one thing and you have, it's as though you have committed apostasy.
Als je afdwaalt van dit ene, dan is het alsof je afvallig bent geworden.
You put anything above Christ.
Als je iets aan Christus toevoegt.
You put anything equal with Christ.
Als je iets boven hem plaatst, dan plaats je iets naast hem.
You are no longer fully Christian.
En dan ben je niet meer volledig christen.
En
je zegt misschien, maar hoe weet ik dan wanneer ik dat heb gedaan?
You just have to ask yourself one question.
Dan moet je jezelf gewoon deze ene vraag stellen.
What do I think about most when I think about Christianity?
Waar denk ik het meeste aan als ik denk aan het christelijk geloof?
And what do I most speak of when I open my mouth with regard to Christianity?
En waar spreek ik het meeste van? Waar spreek ik het snelste over als ik spreek over mijn geloof?
I pray that it will always be Christ crucified.
En ik bid dat het altijd zal zijn Christus en dien gekruisigd.
Raised from the dead.
En die is opgestaan uit de dood.
Another thing that I would like to say about this before we go on.
Nou, iets anders wat ik hierover zou willen zeggen voordat we verder gaan.
Is that doctrine is extremely important.
Is dat onze leer heel belangrijk is.
Truth is important.
De waarheid is belangrijk.
The foundational truths are important.
De fundamentele waarheden zijn belangrijk.
Even the more peripheral truths are important.
Ook de waarheden die daar omheen staan zijn heel belangrijk.
If it's in the Bible, it's important.
Als het in de Bijbel staat, is het belangrijk.
Eschatology is important.
De leer van de laatste dingen is belangrijk.
But you be very careful.
Maar je moet heel erg opletten.
Throughout the history of the church, there have been genuine Christians who differed on many peripheral things.
Nou, door de kerkgeschiedenis heen zijn er heel veel christenen geweest die het niet eens zijn geweest over wat we zouden kunnen noemen secundaire waarheden.
And all of us, to one degree or another, have some false doctrine.
En ieder van ons heeft wel ergens min of meer ook verkeerde ideeën ten aanzien van de leer.
Wisdom was not born with you and me, and wisdom will not die with you and me.
De wijsheid is niet in deze wereld gekomen met jou en mij, en de wijsheid zal niet sterven als wij er niet meer zijn.
So even though doctrine is important to me.
Dus ook al is de leer belangrijk voor mij.
And I am even often criticized publicly because I take such a stand on doctrine.
En het is zelfs zo dat ik vaak ook bekritiseerd word omdat ik zo streng ben ten aanzien van de leer.
I will not, in the name of purity of doctrine, fight against another genuine believer in Christ.
Ik zal niet in de naam van het streven naar de echte leer echt in de strijd gaan met een andere oprechte gelovige in Christus.
I will love them.
Ik zal hem of haar lief hebben.
I will invite them to me.
Ik zal hem uitnodigen om bij mij te komen.
I will open my arms to them.
Ik zal mijn armen om hen heen slaan.
I will tell them the truth.
Ik zal hen de waarheid zeggen.
I will tell them where I disagree.
En ik zal hen zeggen waar ik het niet mee eens ben.
Yet at the same time I will not attack.
Maar tegelijkertijd zal ik niet in de aanval gaan.
For I am called to die for anyone for whom Christ died.
Want ik ben geroepen om te sterven voor mensen voor wie Christus is gestorven.
What should be the thing that unifies us?
Wat behoort het te zijn dat ons één maakt?
The very thing we have here in verse 16, the gospel of Jesus Christ.
Precies datgene dat we in vers 16 aantreffen, het evangelie van Jezus Christus.
Now look at verse 6 of chapter 4.
Als we kijken naar hoofdstuk 4, vers 6.
In pointing out these things to the brethren, you will be a good servant of Christ Jesus, constantly nourished on the words of the faith and of the sound doctrine which you have been following.
Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt.
In pointing out these things.
In het aanwijzen van deze dingen.
What are these things?
Wat zijn deze dingen, zoals het aan de vers 6?
The good minister of Christ.
Een goede dienaar van Christus.
Is constantly drawing the church back to Jesus.
Richt de aandacht van de kerk, van de gemeente, voortdurend weer op Jezus Christus.
The good pastor, the good shepherd.
Een goede pastor, een goede voorganger.
Is always keeping the sheep together around the doctrine of the gospel.
Houdt de schapen altijd bij elkaar rondom de leer van het evangelie.
There are so many side roads that are dangerous.
Er zijn zoveel zijpaadjes die gevaarlijk zijn.
I know people who their whole gospel has become antinomianism.
Ik ken mensen wiens hele evangelie gewoon antinomianisme is geworden. Dat wil zeggen wetteloosheid.
It's all about the freedom to live in the flesh and to be worldly and still go to heaven.
Het gaat allemaal over de vrijheid om gewoon maar te leven zoals je wil en dat je toch wel naar de hemel gaat. En ik ken ook mensen die de hele, totaal andere kant op gaan. Hun hele christelijke leven bestaat uit wetticisme.
Legalism.
Wetticisme.
That brings nothing but death.
En dat brengt niks anders dan de dood.
Some are all about the gifts.
En sommigen die zijn helemaal bezig met de gaven van de Geest en de kracht van de Heilige Geest. En anderen zijn weer helemaal bezig met zending en evangelisatie. Nou, sommige van die dingen zijn heel goed en heel bijbels.
But the good servant of Christ is constantly leading the church back to Jesus.
Maar een goed dienaar van Jezus Christus is voortdurend bezig om de gemeente terug te leiden tot Christus zelf.
He says, in pointing out these things to the brethren, you will be a good servant of Christ Jesus.
Als u deze dingen de broeders voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn.
The phrase pointing out is in present tense.
En het werkwoord voorhouden is in de tegenwoordige tijd.
It is a continuous job.
En dat wil zeggen dat het een voortdurende taak is.
Personally, it's a continuous job.
Persoonlijk is het een taak die we voortdurend met ons meedragen.
In my own life.
In mijn eigen leven.
I must discipline myself.
Ik moet mezelf hierin disciplineren.
I must study the scriptures.
Ik moet de schrift bestuderen.
I must pray.
En ik moet bidden.
Because there's always a tendency to stray from this one central truth.
Want er is altijd de neiging om af te dwalen van die ene centrale waarheid.
For example, I teach on family.
Bijvoorbeeld, ik onderwijs ook over het gezin.
And many times I teach homeschoolers.
En heel vaak geef ik onderwijs aan mensen die hun eigen kinderen thuis onderwijs geven.
I think both those things are good.
En ik denk dat beide onderwerpen goed zijn.
But I know people that their entire Christianity is just homeschooling.
Maar ik weet ook van mensen, en eigenlijk is hun hele christendom bestaat uit het zelf onderwijzen van hun kinderen.
I had a pastor call me one time and he said, I want you to come preach to my church because I believe that many people are lost in our congregation.
Er was een voorganger die mij belde en die vroeg of ik bij hem wel wilde komen preken omdat hij geloofde dat veel mensen in zijn eigen gemeente verloren waren.
And I say, well, why do you think that?
En ik vroeg aan hem, waarom denk je dat?
Why do you think so many people are lost?
Waarom denk je dat zoveel mensen verloren zijn?
And he said, well, because we got a lot of homeschoolers in our church.
Hij zei, omdat we heel veel mensen in onze gemeente hebben die hun eigen kinderen onderwijzen.
And I said, brother, I'm a homeschooler.
En ik zei tegen hem, maar broeder, dat doe ik zelf ook.
He said, I know.
En hij zei, dat weet ik.
But homeschooling's not your banner. Jesus Christ is your banner.
Maar homeschooling is niet wat jij in je banier hebt staan. Jij hebt Jezus Christus in je banier staan.
He said, I got people in my church that if I ask them to stand up and give their testimony.
Ik heb mensen in mijn gemeente, als ik hen zou vragen om een getuigenis te geven.
He said, they'd probably get up and say this.
Dan zouden ze waarschijnlijk opstaan en dit zeggen.
5 years ago I discovered homeschooling.
5 jaar geleden kwam ik erachter hoe goed het is om zelf je kinderen te onderwijzen.
But it's all sorts of different things.
Maar het kunnen allerlei dingen zijn.
There is teaching on the higher life.
Er is onderwijs over het diepere leven.
There are people, that's all they talk about.
En er zijn mensen die het daar alleen maar over hebben.
But if you truly have the higher life, all you're going to talk about is Christ.
Maar als je echt het diepere leven hebt, dan zal het enige zijn waar je echt over spreekt, Christus zijn.
And that higher life you have is because of him.
En dat diepere leven dat je hebt, dat is vanwege hemzelf.
You and I know we must teach on all these things.
Nou, jullie weten, en wij weten allemaal, dat we echt wel onderwijs moeten geven over al deze dingen.
And sometimes we must teach on certain themes more than others because of the condition of the church.
En soms moeten we meer aandacht geven aan het een dan aan het andere vanwege de toestand waarin de gemeente zich bevindt.
But we've always got to bring the center back to Christ.
Maar we moeten altijd weer Christus centraal stellen.
Now he says, you will be a good servant of Christ Jesus.
En dan zegt Paulus, dan zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn.
I have been told this is a leadership conference.
Nou, wat mij verteld is dat dit een leiderschapsconferentie is.
That workers are here, people who
serve Christ. Veel werkers in het evangeliewerk zijn hier aanwezig en die zich daarop voorbereiden.
I just read to you your great goal.
Ik heb jullie net jullie grootste doel voorgehouden.
To be a servant of Christ Jesus.
Om een dienaar van Jezus Christus te zijn.
Do you know the Greek word here is actually the word from which we get deacon.
Het woord dat hier in het Grieks wordt gebruikt is ook het woord waar wij het woord diaken vandaan hebben.
Now he's not saying that Timothy was a deacon.
Hij zegt hier niet dat Timotheus een diaken was.
But what he is saying is part of being a leader and part of being a preacher is being a servant.
Maar wat hij wel zegt, dat is dat als leider dat je ook een dienaar behoort te zijn.
Servant of Christ Jesus.
En ook als prediker dat je een dienaar van Jezus Christus bent.
Do not seek great things for yourself.
Zoek geen grote dingen voor jezelf.
Great things may come, but do not seek them.
Misschien dat grote dingen op je pad komen, maar zoek ze niet.
And be careful how you define greatness.
En wees ook voorzichtig met hoe je grootheid definieert.
Do you think I'm a great servant of Christ because I preach in conferences all over the world?
Denk je dat ik een grote dienaar van Jezus Christus ben omdat ik op conferenties over de hele wereld spreek?
That is worldly and foolish thinking.
Maar dat is werelds en dwaas denken.
There are men far more godlier than I am seated out in this congregation listening to me right now.
Er zijn mensen die veel godvruchtiger en de Heere veel meer zijn dan ik en de Heere veel meer lief hebben dan ik die hier vanavond in deze zaal zitten.
J.I. Packer is a famous theologian.
J.I. Packer is een hele beroemde theoloog.
And one time someone asked him, who's the greatest preacher in the world?
En een keer vroeg iemand aan hem, wie is de grootste prediker in de wereld?
And this is what he said.
En dit zei hij.
He said, you don't know him.
Je kent hem niet, zei Packer.
You don't know who he is.
Je weet niet wie hij is.
One man that I greatly respect said this one time.
Iemand voor wie ik heel veel respect heb, zei een keer het volgende.
Some of the greatest sermons that have ever been preached have been preached to six people.
Sommige van de allerbeste preken die ooit zijn gehouden voor zes mensen.
You know, have you heard of Jim Elliot?
Heb je wel eens gehoord van Jim Elliot?
He's famous, isn't he?
Hij is heel beroemd geworden, niet waar?
I praise God for his life and his death.
En ik prijs de Heer voor zijn leven en voor zijn dood.
I will take nothing away from him.
En ik zal daar niets van afdoen. Het was zeer indrukwekkend.
And how God has used that.
En hoe God ook zijn dood heeft gebruikt.
Many of you have probably seen even movies about him.
Misschien dat je wel de film over het leven van deze zendelingen hebt gezien.
Can you talk to me about his brother?
Kan je me ook iets zeggen over zijn broer?
You know his brother?
Ken je zijn broer?
Who served for decades in South America?
Die tientallen jaren in Zuid-Amerika heeft gediend.
Jim Elliot served as a missionary for what? A year, 6 months?
Jim Elliot heeft de Heer gediend als zendeling voor hoeveel? Een jaar of 6 maanden?
And then became one of the most famous missionaries in Christian history.
En daarna werd hij een van de meest beroemde zendelingen uit de geschiedenis van het christendom.
A great servant of Christ.
Een hele grote dienaar van Christus.
What about the man who served 50 years as a missionary in Africa and you don't even know his name?
Maar wat te denken van de man die 50 jaar de Heere heeft gediend in Afrika en niemand van ons kent zijn naam?
Now a quick death was God's will for Jim Elliot.
Nou die spoedige dood, het was Gods wil voor Jim Elliot.
And in that way Jim Elliot honored him.
En op die manier heeft Jim Elliot God eer gegeven. Maar wat ik nu probeer duidelijk te maken is dat je heel voorzichtig moet zijn in het definiëren van wat grootheid betekent.
Here's a philosophical question for you.
Ik heb hier een filosofische vraag voor je.
And it applies to some of you.
En dit is van toepassing op sommige van jullie.
Why would God take the most beautiful rose he ever made and plant it in a forest through which no man would ever walk?
Waarom zou de Heere God de allermooiste roos die hij ooit heeft geschapen planten in een bos waar nooit een mens langs loopt?
How does God get glory from that rose if no one sees it?
Hoe krijgt de Heere God eer uit die roos als geen mens die roos ooit ziet?
He gets glory from the rose because he sees it.
Hij krijgt eer van die roos omdat hij die roos ziet.
And he delights in what he has made.
En hij verblijdt zich over wat hij zelf heeft gemaakt.
And some of you need to hear that.
En sommige van jullie moeten dat horen.
Some of you who are cleaning off the tables out there in the conference room.
Sommige van jullie die na de maaltijd hier de tafels schoonmaken.
Some of you who have prayed countless nights so that I might make some sense when I preach.
Sommige van jullie die nachten in gebed hebben doorgebracht, zodat als ik hier sta, dat ik enige zinvolle dingen zeg.
Some of you who witness in the streets and see so little fruit.
Sommige van jullie die de straat op gaan om te evangeliseren en heel weinig vruchten zien.
Do you know guys that everybody know may be getting their reward now?
Het kan zijn dat mensen die door iedereen gezien worden, hun loon hier op aarde al ontvangen.
That's a scary thought.
En dat is iets dat is beangstigend.
Your goal is to be a servant of Christ Jesus.
Maar jouw doel is om een dienaar te zijn van Jezus Christus.
Now how are you supposed to be? You are to be constantly nourished on the words of the faith and of the sound doctrine which you have been following.
Nou, hoe behoor jij te zijn? Jij behoort voortdurend gevoed te worden door de woorden, dus weer vers 6, door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt.
You are to be a man and a woman who is constantly nourished.
Jij moet een man, een vrouw zijn die voortdurend wordt gevoed.
Do you remember when Jesus was walking and that woman came up and touched him?
Weet je nog dat hier Jezus rondwandelde en dat er een vrouw was die hem aanraakte?
And what does it say?
En wat staat er?
Jesus recognized that virtue or power went out from him.
De Heer Jezus bemerkte dat er kracht van hem uitgegaan was.
Because even though Jesus was God in the flesh.
Want ook al was de Heer Jezus God die in het vlees was gekomen.
He did everything in the power of the Holy Spirit.
Hij deed alles in de kracht van de Heilige Geest.
And virtue went out from him.
En kracht ging van hem uit.
Now let me tell you something.
Laat me je dit zeggen.
Even doctors say this.
Zelfs doktoren zeggen dit.
That 1 hour of impassioned preaching equals 8 hours of hard labor on the body.
Dat 1 uur hartstochtelijk preken gelijk staat aan 8 uur lichamelijke arbeid.
Counseling people afterwards.
En mensen bijstaan, raad geven nadien.
Will drain every ounce of strength out of you.
Dat is behoorlijk uitputtend. Daar verlies je heel veel kracht door.
When you minister according to your gifts in the power of the Holy Spirit, it will almost kill your body.
Als je dient overeenkomstig je gaven in de kracht van de Heilige Geest, dan zal dat een hele zware belasting zijn voor je lichaam.
And therefore you must be constantly nourished.
En daarom moet je voortdurend gevoed worden.
Now, you know John 15.
Je kent Johannes 15.
I am the vine, you are the branches.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de takken.
I don't know. I don't know how much time you've spent in the woods, but I'm sure you're going to understand this.
Nou, ik weet niet hoeveel tijd je in het bos hebt doorgebracht, maar ik weet wel dat je dit kunt begrijpen.
When you walk out in the woods,
als je in het bos bent,
you don't see branches broken off and running around all over the forest.
Dan kom je geen takken tegen die van de boom zijn afgehakt of van de boom zijn afgevallen en die daar in het bos lekker aan het rondrennen zijn.
And then once a day they run back over to the tree, connect up, get some more energy and then break off again.
En dat ze op een dag gewoon weer terugrennen naar die boom en weer eventjes aansluiten op die boom en daarna weer wegrennen van die boom.
Is that not the way most of you live?
Maar is dat niet de wijze waarop toch de meeste van jullie leven?
You have your 15 minutes with God in the morning.
Je hebt je 15 minuten met de Heere God in de ochtend.
And then you're going to go minister in the power of the Holy Spirit.
En dan te dienen in de kracht van de Heilige Geest.
Why do we meet with God at certain times during the day?
Waarom hebben we alleen maar een ontmoeting met God op bepaalde momenten in de dag?
It is to develop a mindset of walking in the presence and power of God all day long.
Nee, sorry, wat hij daarvoor zei was positief. Waarom hebben we gedurende de dag verschillende momenten van contact met de Heere God? Omdat dat is om een houding te ontwikkelen waardoor we in zijn kracht kunnen voortgaan.
It is good to have a specific time in which you meet with God in his word and prayer every day.
Het is goed dat je een aparte tijd hebt stille tijd om alleen te zijn met God en in gebed en in zijn woord.
But this meeting with God has a secondary and important purpose.
Maar die ontmoeting met God in de stille tijd heeft ook een ander doel.
That you will develop a practicing of the presence of God all day.
Dat je iets ontwikkelt waardoor je de hele dag door bewust bent van de aanwezigheid van God.
That you will learn to walk in communion with God all day.
Dat je leert om in gemeenschap met God te wandelen de hele dag door.
That you will learn to rest all day.
Dat je leert om de hele dag te rusten in Hem.
And draw from the unlimited, infinite power of God.
En dat je put uit de oneindige en onbeperkte kracht van God.
Walking in His wisdom, because His word is dwelling richly in your heart.
En dat je wandelt in Zijn wijsheid, omdat Zijn woord in je hart woont.
And walking in His power, because the Spirit indwells you.
En dat je wandelt in Zijn kracht, omdat de Heilige Geest in je woont.
I don't want you having an hour quiet time with God and then putting Him in the closet and walking away.
Ik wil niet dat je 's morgens je stille tijd hebt en dat je een uur met Hem besteedt en dat je daarna de Heere God bij wijze van spreken wegstopt in een kast en gewoon zonder Hem verder loopt.
You meet with God in the morning.
Maar je ontmoet Hem in de ochtend.
So that you might join hands and walk with Him all day.
Zodat je de hele dag aan Zijn hand door het leven kan gaan.
He says constantly nourished on the words of the faith.
Hij zegt voortdurend gevoed door de woorden van het geloof.
Now look at the language is very important. The words of the faith.
Nou, de taal is heel belangrijk. De woorden van het geloof.
He's not saying the words of faith.
Hij zegt niet de woorden van geloof.
Like so many, especially charismatic preachers I've heard say.
Zoals zoveel charismatische predikers ik heb horen zeggen.
When he says words of the faith.
Als hij het hier heeft over de woorden van het geloof.
He's talking about the great truths of the Christian faith.
Dan heeft hij het over de geweldige waarheden van het christelijk geloof.
Upon which our faith is based.
Waarop ons geloof is gebaseerd.
If you are a laborer in the kingdom.
Als jij een arbeider bent in het koninkrijk.
You need to listen to this very carefully.
Dan moet je dit goed in je oren knopen.
If you're a minister, there's a sense in which you're on a mission.
Als je een dienaar van het evangelie bent, dan in een bepaald opzicht ben je op uitzending.
Missions is not about sending missionaries or laborers.
Maar in zending gaat het niet om het uitzenden van arbeiders of zendelingen.
Missions is about sending truth through missionaries and laborers.
Maar in de zending gaat het om het uitzenden van de waarheid door arbeiders en door zendelingen.
The problem is today we're sending all kinds of people out into to labor in the work in the field.
Het probleem vandaag de dag is dat we allerlei mensen uitzenden om te arbeiden in het werkveld.
But they are ignorant of God.
Maar ze zijn onwetend ten aanzien van God.
And they are ignorant of the great truths, foundational truths of Christianity.
En ze zijn ook onwetend ten aanzien van de grote fundamentele waarheden van het christelijk geloof.
And they shouldn't be out there.
En ze behoren helemaal niet het zendingsveld in te gaan.
Because the ministry is about communicating truth.
Want in de bediening gaat het om het communiceren van de waarheid.
Do you know what people need?
Weet je wat mensen nodig hebben?
They need someone who can open up their mouth and explain the great truths of God in eternity.
Ze hebben iemand nodig die zijn mond kan open doen en aan die mensen kan uitleggen de waarheden van de Heere God.
This is what we need.
Dat is wat we nodig hebben.
I was at a really large mission conference a year or so ago, very large.
En ongeveer een jaar geleden was ik op een heel groot zendingscongres.
And there was a lot of young people like you there.
En er waren heel veel jonge mensen zoals jullie.
And they were so fired up about going to the mission field. I mean, thousands of them.
En duizenden jongeren die stonden helemaal in vuur en vlam om het zendingsveld in te gaan.
I'm going to the Middle East.
Ik ga naar het Midden-Oosten.
I'm going to India.
Ik ga naar India.
Going to Pakistan.
Ik ga naar Pakistan.
Give my life to the Lord.
Ik geef mijn leven aan de Heer.
I said, well, before you go, let me ask you a question.
Maar voordat je gaat, laat me je deze vraag stellen.
Explain to me penal substitution.
Leg mij eens uit wat het verzoenende, het plaatsvervangende lijden van Christus betekent.
I don't even know what that is, Brother Paul.
Ja, dat weet ik niet, broeder Paul.
Okay, let me say it differently.
Okay, laat me het op een andere manier zeggen.
Explain to me how the death of Jesus, why it was necessary, and why it results in redemption.
Kan je mij uitleggen waarom de dood van Christus nodig was?
Well, you
en waarom de dood van Christus leidt, heeft geleid tot onze verlossing?
So, well, you know, he died for our sins.
En, nou ja, weet je, hij stierf voor onze zonden.
Yeah, I know that. Why?
Ja, dat weet ik, maar waarom?
Now, I wasn't trying to hurt them.
Nou, het was niet mijn bedoeling om hen pijn te doen.
I was trying to help them.
Maar ik wilde hen helpen.
Ministry is about communicating God's truth to men.
In de bediening gaat het om het overdragen van Gods waarheid aan mensen.
Now, let me talk to the young ladies for a moment.
Nou, ik wil graag de jonge dames hier aanspreken.
Because this is especially true with regard to you.
Want dit is in het bijzonder waar voor jullie.
Do you know one of our missionaries who's one of the best theologians that we have in Eastern Europe is a young lady.
Weet je, een van onze zendelingen is de beste theologe die wij hebben in Oost-Europa is een dame.
She disciples college girls.
En zij is er om studentes te helpen.
But if ever I'm over where she's at, I could talk all night with her about theology. I mean, she knows her stuff.
Maar als ik ben daar waar zij werkt, dan kan ik wel de hele nacht met haar doorpraten over de leer, want ze weet waar ze het over heeft.
Now I know that not everyone is as gifted as she is.
Nou, niet iedereen is zo begaafd als zij is.
I'm not as gifted as she is.
Ik heb niet de gaven die zij heeft.
But here's what I want you to see, young ladies.
Maar dit is wat ik graag wil dat jullie jonge dames ook zien.
If there is a conference for men,
als er een conferentie wordt georganiseerd voor mannen, voor voorgangers.
It's usually about truth or doctrine.
Dan gaat het meestal over de waarheid, over de leer.
Understanding the scriptures.
Het begrijpen van de schriften.
But most women's conferences.
Maar op de meeste vrouwenconferenties.
Have almost nothing to do with doctrine or theology or truth.
Dan gaat het bijna nooit over de leer, over de waarheid, over de theologie.
I think that is offensive to God and offensive to our sisters in Christ.
Ik denk dat dat beledigend is voor de Heere God en dat dat eigenlijk ook een belediging is voor onze zusters in Christus.
Women need the same thing men need.
Want vrouwen hebben hetzelfde nodig als wat mannen nodig
they
hebben.
Need God's truth.
Ze hebben Gods waarheid nodig.
And they need to be nourished on the great doctrines of the faith.
En zij behoren gevoed te worden door de grote leerstellingen, de leringen van het geloof.
Especially when you realize the women are going to have such a great influence on the next generation.
In het bijzonder als je realiseert dat de vrouwen zo'n enorme invloed zullen hebben op de volgende generatie.
If you are a woman and you are a Christian and God has called you into the ministry.
Als je een vrouw bent en je bent een christen en de Heer God heeft je geroepen tot zijn dienst.
The only way you are going to be strong and effective in the ministry is by nourishing yourself and others on the words of the faith.
De enige manier waarop je effectief en waarop je vruchtbaar zal zijn in het werk is als je jezelf voedt en als je anderen voedt met de woorden van het geloof.
Now look at what also he says, and of the sound doctrine which you have been following.
En kijk naar wat Paulus nog meer zegt, en door de goede leer die u nagevolgd hebt.
Now look at this.
Nou, kijk hier naar.
The sound doctrine.
De goede leer.
that you have been following.
Die u nagevolgd hebt.
Do you see the difference?
Zie je het verschil?
A parrot can learn sound doctrine.
Een papegaai kan de goede leer leren kennen.
Enough at least to then speak it or repeat it.
Hij kan het genoeg leren om het daarna na te zeggen.
But we are called to do more than just understand the scriptures.
Maar wij zijn geroepen om meer te doen dan alleen maar het begrijpen van de schriften.
We are called to live the scriptures, and that is especially true for those of us who minister with the scriptures.
Wij zijn geroepen om de leer na te volgen, om de leer te de schriften te leven. En dat geldt in het bijzonder voor ons die geroepen zijn tot de bediening van het evangelie.
Hold your place here and go to Matthew 28.
Nou, we houden even 1 Timotheus 4 erbij. Maar als we kijken naar Matthäus 28.
Verse 19.
Vers 19.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Ga dan heen en onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Now look at verse 20. Teaching them to observe.
Hun lerende alles.
All that I commanded you.
Hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen.
Now that's important. That's extremely important.
Dit is heel belangrijk.
It's not teach them what I commanded them.
Het is niet hun lerende wat ik hen geboden heb.
Teach them what I commanded you.
Maar hun lerende wat ik u geboden heb.
What you are obeying.
Wat jij in acht neemt, wat jij gehoorzaamt.
Teach that to him.
En leer dat aan hen.
The scribe Ezra.
De schriftgeleerde Ezra.
He learned the scriptures.
Hij leerde de schriften. Hij kende de schriften.
He practiced the scriptures.
Hij onderhield de schriften.
And he taught the scriptures.
En hij onderwees de schriften.
That is a minister.
Dat is een dienaar van het woord.
Now, let's go on.
Laten we verder gaan.
But have verse 7, but have nothing to do with worldly fables fit only for old women.
Maar verwerp de onheilige, 1 Timotheus 4 vers 7, verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels.
Now, I know this isn't always true, I guess.
Nou, ik weet dat dit niet altijd waar is.
But if I'm in a Christian bookstore.
Maar als ik in een christelijke boekwinkel kom.
And I see any book that begins with five ways to do this.
En ik zie een boek en daar staat op de achterkant vijf stappen om hier te komen.
I don't guess that you can't make a blind. You can't say always, but for the most part, I know that's pretty much worldly fables.
Nou, je kunt niet natuurlijk veralgemeniseren, maar het is wel zo dat in de meeste gevallen dit gewoon wereldse fabeltjes zijn.
Because we do not grow to maturity by following certain lists or methodologies.
Want wij groeien niet naar volwassenheid als we bepaalde lijsten navolgen, als we bepaalde methodes opvolgen.
We grow to maturity by renewing our mind in the full counsel of God.
Maar we groeien toe naar de volwassenheid als ons denken vernieuwd wordt door de gehele raad Gods.
And by following our master Jesus Christ.
En door onze meester de Heer Jezus Christus te volgen.
Have nothing to do with worldly fables.
Heb niets te doen met onzinnige verzinsels.
On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness.
Maar daarentegen oefen jezelf in de godsvrucht.
The word discipline here is the Greek word gunaso.
Het woord oefenen is het Griekse woord gunaso.
It refers to the vigorous exercise that takes place with an athlete.
En het heeft betrekking op de strikte oefeningen en de enorme harde oefeningen die een atleet moet ondergaan.
The people who compete in the Olympics.
De mensen die meedoen aan de Olympische Spelen.
The young little girls who do gymnastics.
De jonge meisjes die aan turnen doen.
When the child is 4 and 5 years old, it starts showing that it has some skill and desire in gymnastics.
Misschien als het meisje 4 of 5 jaar oud is, dan begint al te blijken dat ze aanleg heeft voor turnen.
It's a little 5-year-old girl.
Een meisje van 5 jaar.
And the moment it is decided that she will be a gymnast.
En op het moment dat besloten wordt dat zij een turnster zal worden.
Everything in her life changes.
Dan verandert alles in haar leven.
Everything revolves around her winning the prize when she's about 15.
Alles vanaf dat moment draait om het winnen van de prijs als ze ongeveer 15 jaar oud zal zijn.
The way she sleeps is determined by the fact that she wants to win the prize when she's 15.
Zelfs de manier waarop ze slaapt wordt bepaald door datgene wat nodig is om op 15-jarige leeftijd de strijd te winnen.
What she eats is determined by the fact that she wants to win the prize when she's 15.
En wat ze eet wordt bepaald door het doel om op 15-jarige leeftijd winnaar te zijn.
Her schooling is formed around this goal.
Zelfs haar schoolopleiding wordt georganiseerd rondom dit doel.
Her friendships are determined by this goal.
En zelfs haar vriendschappen worden bepaald door het bereiken van dit doel.
She's oftentimes getting up at 4 in the morning.
Vaak staat ze om 4 uur 's morgens op.
And working out hours before she even goes to school.
En ze is al uren aan het werk voordat ze met school begint.
And then she's finished with school and it's back to the gym.
En als ze dan klaar is met school, dan gaat ze terug naar de gymzaal.
Her food is measured out precisely.
En haar eten wordt precies uitgemeten.
She has to say no to many friendships and many activities that other children participate in.
En ze zegt, ze moet nee zeggen tegen allerlei vriendschapsrelaties en ook tegen allerlei andere activiteiten.
Every moment of every day, her entire life is shaped around her desire to win the prize.
Elk moment van elke dag wordt in feite bepaald door het doel om die ene prijs te winnen.
And then she goes to the Olympics.
En dan gaat ze naar de Olympische Spelen.
And she wins a medal.
En ze wint een medaille.
That will perish.
Die van voorbijgaande aard is.
She will win a glory that will last for maybe a year or two.
Ze wint dan de eer en de roem die misschien 2 jaar stand te houden.
Paul is telling us to equal that dedication.
En Paulus roept ons op om een soortgelijke toewijding te laten zien.
But not in order to win a medal or a glory that will last for a few months.
En niet om een eer te verkrijgen die misschien een paar maanden lang stand houdt.
But to win an eternal prize.
Maar om een eeuwige prijs te winnen.
And a glory that will last forever.
En een heerlijkheid die voor altijd duurt.
Now talk to me about your discipline.
Nou, vertel me eens over jouw toewijding.
Talk to me about your discipline in the Word of God.
En je discipline ten aanzien van het woord van God.
Talk to me about your training program.
En kan je me iets vertellen over jouw trainingsprogramma?
You know that you need to know the Word of God really well.
Je weet dat het belangrijk is om de Bijbel goed te leren kennen.
What kind of training program are you in?
Maar wat voor trainingsprogramma heb je daarvoor?
And I don't mean Bible Institute.
En ik bedoel niet een Bijbelschool.
I mean your daily personal training to know God's Word.
Maar ik bedoel je dagelijkse persoonlijke oefening om Gods woord te leren kennen.
You say, well, I really don't have a set strategy or time.
En misschien zeg je, nou, ik heb niet zo'n strategie, ik heb niet zo'n schema.
So what you're really saying is you just really don't do a whole lot.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat je er eigenlijk niet zoveel aan doet.
What about your prayer time?
En hoe zit het met je gebedstijd?
What about working on character flaws?
En wat ten aanzien van het werken aan je slechte eigenschappen?
Where is the discipline?
Waar is de oefening?
I'm not trying to hurt you. I just want you to think.
Nou, ik wil je geen pijn doen. Ik wil je aan het denken zetten.
Paul says, discipline yourself for the purpose of godliness.
Paulus zegt, oefen jezelf in de godsvrucht.
Now, discipline yourself.
Oefen jezelf.
I have known some of you for years.
Sommige van jullie ken ik al jaren. Sommige van jullie zie ik elk jaar weer als ik terugkom.
And I don't know much about you.
En ik weet niet veel van jou.
But I do watch you when I'm here.
Maar ik kijk wel naar je als ik hier ben.
Does that scare you?
Word je daar misschien een beetje bang van?
And this is what I've noticed.
Dit is wat mij is opgevallen.
There are some very dedicated people associated with this work.
Er zijn hele toegewijde mensen die zich hebben verbonden aan dit werk.
And there are some people with servant hearts.
En er zijn mensen die een hart hebben van een dienstknecht.
And there are people who are willing to work all day and night.
En er zijn mensen die bereid zijn om dag en nacht te werken.
That is a great virtue.
En dat is een deugd.
But it's also very frightening.
Maar het is ook iets wat een gevaar kan zijn.
Because you're just the type of person who will be busy, busy, busy all day and not have time to be in the Word of God in prayer.
Omdat je ook het soort persoon bent dat de hele dag door bezig, 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 bezig zal zijn. En geen tijd meer overhoudt om in het woord van God te zijn en in gebed te zijn.
Many young women and men will begin their early Christian life studying the word and living in prayer.
Heel veel jonge mannen en vrouwen beginnen hun christelijke leven op een wijze waarbij ze echt tijd nemen voor Gods woord en voor gebed.
And God will open up opportunities for ministry for them.
En God geeft hen open deuren om te dienen.
And then they will neglect the very disciplines that enabled them to minister.
En dan gaan ze diezelfde disciplines die hen als het ware in die bediening hebben geplaatst, gaan ze veronachtzamen.
And they wither. They wither.
En ze verwelken.
Or they're living their Christian life and Christian ministry on past experiences.
Of ze leiden hun christelijke leven en ze oefenen hun christelijke bediening uit op grond van ervaringen uit het verleden.
Or past studies or past anointings.
Of studies uit het verleden of een zalving die ze in het verleden hebben ontvangen.
And that's very dangerous.
En dat is heel gevaarlijk.
I've only got a few more minutes and obviously I'm not going to get through this whole chapter.
Nou, ik heb nog maar een paar minuten en het gaat me niet lukken om natuurlijk dit hele hoofdstuk te behandelen.
Listen to me.
Maar luister.
I mean, if you've listened to nothing else, you listen to me.
Als je naar niks anders hebt geluisterd, moet je nu wel luisteren.
Because you can learn something from me right now.
Want nu kan je iets van mij leren.
Not from my successes.
Niet van mijn successen.
But I'm going to tell you, if I could go back 30 years and change something, I'm going to tell you what I would change.
Maar ik zal je vertellen wat ik zou doen als ik zelf 30 jaar terug zou kunnen gaan en het opnieuw zou kunnen doen. Wat ik dan anders zou doen.
I have poured my life out for Christ.
Ik heb mijn leven uitgestort voor Christus.
But I have not always done it wisely.
Maar ik heb dat niet altijd op een wijze manier gedaan.
If I could go back,
en als ik het opnieuw zou kunnen doen,
I would make sure that at least a couple hours a day I was in the Word.
Dan zou ik zeker stellen dat ik tenminste een paar uur per dag in het Woord zou kunnen zijn.
And I don't mean just to do sermons.
En dan bedoel ik niet om mijn preken voor te bereiden.
But that I would be in the word.
Maar dat ik gewoon in het woord zou zijn.
Not mastering the Bible, but having the Bible master me.
Niet om de Bijbel te gaan beheersen, maar opdat de Bijbel mij zou gaan beheersen.
And I would hope that I would never neglect at least an hour a day in prayer.
En ik zou willen dat ik dan nooit minder dan een uur per dag zou bidden.
Now, young Christian, listen to me.
Nou, degene die nog maar net christen zijn, luister naar me.
You read the Bible for an hour and you forget what you read.
Je leest de Bijbel een uur lang en je vergeet wat je hebt gelezen.
I know that is discouraging.
En ik weet dat dat ontmoedigend is.
And you begin to think, why am I even doing this?
En je begint jezelf de vraag te stellen, waarom doe ik dit eigenlijk?
I read, I forget.
Je leest, maar je vergeet.
I read through the book of First Kings and really can't tell you a whole lot about it.
Ik lees 1 Koningen, maar nadien kan ik er niet zoveel meer van vertellen.
I've read it now for 1 week.
Ik heb het nu de afgelopen week doorgelezen.
There are things I don't understand.
En er zijn gedeeltes die ik niet begrijp.
And then there's the whole rest of the Bible I don't understand.
En dan is er heel veel meer in de Bijbel dat ik niet begrijp.
And you get discouraged.
En je raakt ontmoedigd.
That is one of the greatest lies of the devil.
Maar dat is een van de grootste leugens van de duivel.
If you study through the Bible in 1 year, it is possible that yes, you are not going to learn a whole lot.
Het is mogelijk dat als je in 1 jaar tijd de Bijbel doorleest, niet zo heel veel onthoudt.
It's possible you're not going to retain a whole lot.
Het is mogelijk dat je niet zo heel veel daarvan kan reproduceren.
It's possible that after 1 year you're going to totally forget what's in the book of Zephaniah.
Het is mogelijk dat je na 1 jaar niet meer weet wat er ook weer in Zephaniah staat.
But over 30 years you will see a tremendous difference.
Maar als je dat 30 jaar lang doet, dan zal je een ongelooflijk verschil meemaken.
I beg you.
En ik smeek je.
To dedicate yourself to the study of scripture.
Om jezelf toe te wijden aan het bestuderen van de schrift.
Of being nourished in the word of God.
En gevoed te worden door het woord van God.
And every year you will become a more useful servant of Christ Jesus.
En elk jaar zal je een meer bruikbare dienstknecht worden van Jezus Christus.
Another thing that you must do.
Iets anders wat je behoort te doen.
Now you have to be careful that you're not too rigid in this.
Nou, je moet oppassen dat je hier niet te rigide mee omgaat.
But one of the areas where I have failed.
Maar een van de gebieden waarop ik heb gefaald.
You must identify your gifts.
Je moet erachter komen wat jouw gaven zijn.
Now I'm not talking about taking some psychological exam to try to figure out what spiritual gift you have. That's not what I'm talking about.
Ik heb niet over dat je een of ander psychologisch examen ondergaat om erachter te komen wat je geestelijke gaven is.
But as you begin to read the word and as you begin to minister.
Maar als je in Gods woord begint te lezen en als je ook de Heere begint te dienen.
You're going to begin to recognize what you love to do.
Dan begin je erachter te komen wat je graag doet.
Other people are also going to recognize the fruit in what you're doing.
En andere mensen zullen ook gaan erkennen wat de vrucht is van wat jij doet.
And you should give yourself to that.
En daar moet je jezelf aan geven.
Don't try to be something you're not.
Probeer niet iets te zijn dat je niet bent.
But discover what you are.
Maar ontdek wat je bent.
And give yourself to it fully.
En geef jezelf daar helemaal aan.
The Lord led me to start a mission.
De Heere God heeft mij geleid om een zendingsorganisatie op te richten.
And that was of the Lord.
En dat was echt van de Heer.
But in many ways I've confused that calling.
Maar op veel manieren ben ik niet helemaal gehoorzaam geweest aan die roeping.
I am not an administrator.
Ik ben niet een manager.
No matter how hard I try, I am not a manager.
Is that the right word?
Manager, administrator, yeah. Yes.
Hoe hard ik ook mijn best doe, ik ben niet een manager.
I am not a detail person.
Ik ben niet iemand van de details.
I can look out over a country and I can know where churches ought to be and what people ought to do.
Ik kan kijken naar een land en ik kan dan doorhebben waar er gemeentes behoren te zijn en wat mensen daar behoren te doen.
But the working out of all the details, I am not that.
Maar het uitwerken van alle details, dat is niet iets voor mij.
And I have wasted a great part of my life managing too much and trying to do too many details.
En ik heb een aanzienlijk deel van mijn leven eigenlijk verspeeld aan het managen van al die dingen en het bezig zijn met al die details.
I am a preacher.
Ik ben een prediker.
And I am a person who prays.
En ik ben een bidder.
Do not waste your life on good things.
Verspil je leven niet aan goede dingen.
And don't spend your life doing things because no one else will do them.
En besteed je leven ook niet aan het doen van dingen die gedaan moeten worden omdat niemand anders het doet.
Spend your life walking in what God has called you to do.
Maar besteed je leven aan datgene waar God jou toe geroepen heeft.
And then nourish yourself in the word and in prayer so that you might be able to do it.
En voed jezelf met het woord en word gevoed door het gebed zodat je in staat zult zijn om dat te doen.
Let's pray.
Laten we bidden.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.